Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 105. Het eerste en het vijfde vers. Lof, lof, verheugt de Heere der Heren. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 1 en 5. Stellen ons onder de heilige wet van de Heere, die we lezen uit Deuteronomium 5. En de hoofdsom die Christus ons heeft gegeven. We zingen daarna Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Psalm 119, vers 25. En Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister, Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij Horeb. Hij zei: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen enkel beeld maken, geen enkel afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Wonderlijk is uw woord, Heere, dat geeft aan een mens een hart vertroosting, geest en leven. Want u werkt met dat woord in de kracht van uw Heilige Geest en u wilt mensen tot het geloof brengen, mensen van binnenuit vernieuwen en ze ook bij dat geloof bewaren. En het is allebei nodig, want Heere, als het niet bij u vandaan zou komen, waar zouden we dan moeten zoeken en van wie zouden we dan moeten verwachten? Advent zegt dat toch immers tot ons, dat het heil, de redding, de zaligheid bij u vandaan komt, van boven naar beneden. En bekering is ook om te leren dat dat werkelijkheid is. Dat het niet betekent dat wij van beneden naar boven moeten, dat wij ons opwerken, dat wij er zoveel van maken dat u er ook wat mee kunt, maar dat het precies andersom is. Dat u komt in een wereld verloren in schuld. Dat het licht gaat schijnen niet daar waar wij alvast wat opgestoken hebben, maar dat het licht gaat schijnen in de duisternis. En dat die duisternis het er niet van kan winnen. En dat dat woord doorgaat van de Heere Jezus Christus en mensen harten raakt. Wat is dat heerlijk als er kinderen zijn die veel van de Heere Jezus houden. Wat is dat mooi, Heere, dat er ook in deze tijd jongeren zijn die niet zonder hem kunnen. Geef dat we ouderen, dat we als ouderen hen mogen voorleven. Wat dat betekent. Dat ze het aan ons zien mogen en van ons horen mogen. Hoe goed het is om u te dienen. In de adventstijd wordt er gezongen. En wij hebben ook gezongen van uw grote daden. Van de trouw aan uw verbond. Dat uw waarheid, uw trouw nooit zult krenken. En dat is ook onze enige hoop. Want wij zijn het zomaar weer kwijt. En u bent uw zoon God die altijd vasthoudt. Die steeds maar doorgaat. Nooit loslaat wat uw hand begon. Leer ons daarvan leven en steeds meer van leven. Om die vaste zekerheid te hebben in u, de levende God. Omdat u God bent en niemand meer. Omdat u het beloofd hebt. En u uw belofte waar maakt, wil ons dan vanmorgen ook helpen bij spreken en bij luisteren. En laat dat woord van u ons hart mogen raken, om ons mee te nemen naar dat kind van Bethlehem, naar die heiland aan het kruis, naar de opgestane Heer, naar hem die zit aan uw rechterhand. Opdat we in hem de toegang mogen hebben tot uw hart en tot uw troon. Uit genade bidden we dat om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen allereerst uit Genesis 50. Genesis 50. En we beginnen bij het 15e vers. En daarna lezen we uit Lucas 1... de versen 67 tot 79, de lofzang van Zacharias. We beginnen te lezen in Genesis 50, bij het 15e vers. Dat is het einde van het boek Genesis. Jacob is overleden en begraven. En dan komt de geschiedenis van de aartsvaders tot een einde. We beginnen te lezen bij vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van God van uw vader, van de God van uw vader. Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak hij naar hun hart. Jozef bleef in Egypte wonen, hij in het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Efraïm de derde generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ga sterven. Maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken, naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. En zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Wij lezen nu uit Lucas 1. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft daar zijn volk omgezien. En er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk, verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond en de eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij kind, je zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Tot zover lezen wij het woord van God. U krijgt gelegenheid uw gaven uit te reiken. De eerste collecte bestemd voor Stichting Tot Heil des Volks. De tweede collecte Instandhouding Eredienst. En de derde collecte voor het kerkgebouw. Van harte al die collecten bij u aanbevolen. En we gaan zingen Psalm 130... We zingen het derde en vierde vers. Ik blijf de Heere verwachten, hoopt op de Heer gij vromen. Psalm 130, vers 3 en 4. In aansluiting aan de preek zingen we van de lofzang van Zacharias het eerste en het tweede vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. God had hun tot een troost gemeld hoe zijn genaar ons redden zou. Lofzang van Zacharias vers 1 en 2. De tekst van de preek vindt u in de eerste schriftlezing, Genesis 50. En daarvan de versen 24 en 25. Genesis 50, vers 24 en 25. Deze woorden. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien. En jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. Later wordt dat nog benoemd in Hebreeën 11. Dat zal ik u ook even bijlezen. Vers 22 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten. En heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Het slotgemeente van Genesis lijkt een soort cliffhanger. U weet misschien wel, dat is een moment in een tv-serie vlak voor de reclame of aan het eind van een aflevering. Daar wordt nog net iets verteld van wat komt. En opeens loopt de spanning op en precies als je denkt, nu gaat het gebeuren, dan wordt het verhaal afgebroken. Straks verder. En zo'n moment moet er dan voor zorgen dat je blijft kijken, omdat je weten wilt hoe het afloopt. Een goed boek heeft dat ook. Je gaat van het ene hoofdstuk naar het andere en soms dan kost het je ook wel je nachtrust. Want je wilt weten hoe het eind is. Wordt het een happy end of blijft er nog veel te raden over? Eigenlijk hebben we ook zo'n soort moment aan het eind van Genesis. Vlak voor het slot van het boek wordt nog iets verteld dat ons meeneemt de toekomst in. En zo is die tekst meer dan wat we er eerst in lazen. Het is ook een boodschap van Advent. Dat zou u er misschien helemaal niet inzien. Het is maar een somber slot. Er sterft weer iemand. En dan gaat het boek dicht. Het was mooi begonnen met Genesis. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Dat boek Genesis, dat begon met de schepping. Hemel en aarde en alle dieren en de mensen. God riep en het was er. En hij maakte Adam tot een levende ziel. Dood en zonde en ziekte en verdriet waren er niet. En de wereld was een paradijs. En toen brak alles in stukken. Genesis 3 is het grote keerpunt. Daar lezen we het immers dat Adam en Eva van de verboden boom aten. De boom van kennis van goed en kwaad. En het paradijs ging dicht. En de dood kwam in de wereld en er kwam verdriet en ziekte en nood en verdrukking en geweld. Toen we God verlieten, raakten we het echte leven kwijt. En het boek Genesis, met zijn lange geslachtsregisters, vertelt het ons in een voortdurende regelmaat. We slaan ze misschien maar over bij de Bijbellezing aan de tafel. Maar als je het eens leest, dan zie je het gaat elke keer hetzelfde. Van vader op zoon. Hij leefde zo lang, hij kreeg zoveel kinderen en hij stierf. En geen wonder zou je dus zeggen dat dat boek eindigt met het sterven van Jozef. Daarmee is het verhaal van ons mensen uitverteld. Jawel, maar er is ook een andere lijn. op het dieptepunt van alles, in Genesis 3, heeft God de verlossing beloofd. Hij zei, het wordt Advent. Het zaad van de vrouw zal het zaad van de slang vermorzelen, kop vermorzelen. Zonde en dood hebben niet het laatste woord. God brengt nieuw leven in de wereld. En daarom wordt dat aan het eind van Genesis nog eens extra vermeld. Het is als een cliffhanger die ons mee wil nemen in de toekomst. En tegen ons zegt, denk erom, de verlosser komt. Het wordt kerstfeest. En door het geloof getuigt Jozef ervan. En blijkbaar was dat voor de schrijver van de Hebreeënbrief wel zo belangrijk dat hij dat nog eens als een voorbeeld noemt van het geloof. Ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien. En die laatste woorden, gemeente van Jozef, die vormen een overgang van de tijd van de aartsvaders en hun gezinnen naar het volk Israël. Het lijkt op het eerste gezicht een somber eind van zo'n Bijbelboek. Maar terwijl dus de avond over Jozef leven valt, begint in de verte aan de hemel een licht te schijnen. Het wordt donker, maar straks gaat de blinkende morgenster op. En luister dan maar wat Jozef zegt. Terwijl de generaties wegvallen, terwijl dus alles lijkt dood te lopen, begint Jozef over de toekomst. Hij heeft als jongen al van de toekomst gedroomd. En dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes. Jozef die kon geweldig dromen. En zijn broers die maakten hem daarvoor uit. Die zeiden, je bent een meester dromer. Maar nu, nog één keer doet hij het weer. Hij kijkt vooruit. En hij ziet de lange weg die Israël gaan moet. Het zal door lijden en door pijn heen gaan. Maar aan het eind, dan breekt alles open. Dan gaat God nieuw leven geven. Hij zal zijn volk verlossen. En die droom is geen bedrog. Want de Heere heeft het zelf beloofd. Jozef zegt, God zal zeker naar jullie omzien. De Oude Statenvertaling die gebruikt hier het woordje bezoeken. God zal je zeker bezoeken. Omzien maakt het nog duidelijker. Want bezoeken kan in de Bijbel twee dingen betekenen, namelijk plaag en oordeel, maar ook redding, omzien naar. En dat vind ik nou zo'n mooi woord, hè? Dat dat nu van God er staat, dat God naar ons mensen en naar zijn volk omziet. Daar hoor je de liefde van zijn hart in doorklinken. Zoals een vader of een moeder omziet naar een kind dat het nodig heeft. Daar lig je op bed 's nachts en je bent verkouden. Misschien net als ik deze week ook al was. Je hoort het nog aan mijn stem. En dan heb je zo'n zere keel. En dan doet alles eigenlijk pijn. En dan roep je en dan komt je moeder of je vader. En die brengt je wat te drinken. En die geeft je misschien wel een klein pilletje dat dat helpen kan. Dat je niet zo'n hoofdpijn krijgt. Nou, dat is dus omzien. Dat je zo zorg hebt voor een ander. Jozef zegt, je gaat straks het donker in. Maar God laat je niet alleen. Hij zal je eruit halen. Dat heeft hij zelf beloofd. En die woorden zijn een teken van hoop. Die herinneren aan de belofte die God eeuwen daarvoor aan Abraham had gegeven. Jacob is gestorven, Jozef valt weg, maar Gods werk gaat door. De verlosser komt. Jozef zegt, let op de Heere. Je hoeft het van mij niet meer te verwachten. Ik ben maar een voorbijganger. Maar God zal er één zenden, veel meer dan ik was ooit kon zijn, die zijn volk zal redden, die hen naar het beloofde land zal brengen. En zo gaan Jozefs woorden hier dus over de verlossing die God geven zal. En ik mag rustig zeggen, dat heeft Jozef zijn leven lang overeind gehouden. Niet alleen maar toen hij in de gevangenis zat, maar ook toen hij als onderkoning over Egypte regeerde. En in dat geloof wijst hij zijn familie de weg. Want Jozef was immers hun houvast in dat vreemde land. Ze waren geholpen en ze waren gezegend vanwege Jozef, de op één na machtigste man van het land. En nu komt voor hem de laatste reis. Ik ga sterven, zegt hij. Ja, dat zeggen meer mensen. Dat hoor je soms ook wel in opstand zeggen. Dat hoor je tegenwoordig ook zeggen van mensen die zelf menen dat ze die plek, dat die tijd maar bepalen kunnen. Ik ga niet alleen maar over mijn leven, ik ga ook over mijn sterven. Ik houd alles in mijn hand. Nou, zo staat het er niet. Jozef spreekt hier door het geloof. En dan val je dus als je sterven gaat niet in een zwart gat. Dan ben je niet iemand die er geweest is, die alles kwijt is en die zelf dus ook weg is. Nee, dan mag je weten, na de dood wacht een nieuwe toekomst op mij. Aan het eind van de reis, daar wacht de kroon van de heerlijkheid voor allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben lief gehad. En dan wordt er in Hebreeën 11, wat ik gelezen heb met u, dan wordt er in die tekst ook over dat sterven een woord gebruikt dat betekent voleindig. Voleindigen. Jozef die zegt als het ware met Paulus, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop voleindigd en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Nou, dat geeft dus wel iets heel bijzonders aan deze tekst. Jozef moet de troon loslaten met al de pracht en praal van Egypte. Zijn kroon gaat eraf, maar hij wordt bevorderd tot hoger heerlijkheid. Een kroon machtiger dan ooit bedacht kan worden, ligt op voor hem klaar. Hij is vol van wat God doen zal en zo wordt hij een profeet van Advent. Ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien. En het is opvallend dat hij in deze tekst tot twee keer datzelfde woordje gebruikt, omzien. Dat is de sleutel om het slot van Genesis te kunnen begrijpen. En dat is de rode draad die door het boek heen loopt en die straks verder gaat in Exodus. God ziet naar mensen om hen te verlossen. En dat is toch eigenlijk de kern van wat het kerstfeest ons zegt. Omzien betekent dat je het lot van een ander je aantrekt. Dat je over die ander je heen buigt. Dat je komt om hem bijzondere aandacht te geven. Dat je naar die ander omkijkt met al de liefde van je hart. En dat wordt in de Bijbel ook dikwijls gebruikt in verband met de komst van de Verlosser. Het is een woord dat zegt, zo is God. Hij is trouw aan zijn woord. Hij laat deze wereld niet over aan de dood en de zonde. En het raakt hem wanneer mensen hem de rug toekeren en eigen wegen kiezen. God kijkt naar je om in je ziekte, in je zorgen, in je problemen. Hij weet hoe verloren we zijn door de zonde. En hij doet er wat aan. En daarom is omzien typisch een woord van Advent. Jozef staat hier in een heel rijtje dat na hem komt van allerlei mensen die hebben meegemaakt hoe God hun leven veranderde. En dan liet God elke keer iets zien van de Verlosser die komen zou, van de Heere Jezus Christus. Je leest dat God naar Sara omziet. En dan wordt een kind geboren, Isaac. Je leest het van Hanna in haar verdriet. God zag naar haar om. En Mozes gebruikt het wanneer hij naar Egypte komt. En dan zegt hij tegen de mensen, God weet van je ellende. God heeft naar je omgezien. En hij heeft je verdrukking gezien. En hij heeft mij gezonden om jullie uit Egypte te leiden. Dan neemt Mozes diezelfde woorden van Jozef weer over. Maar het gaat ook verder. En dan merk je dat het ook daarna terugkomt bij de profeten. En dat als het Nieuwe Testament weer begint, dat dan Zacharias ervan zingt. God heeft naar ons omgezien. En we horen hem tot twee keer dat zeggen. En als Christus zelf zijn wondertekenen doet, dan zeggen de mensen hetzelfde. Dan roepen ze het elkaar toe. Kijk nou toch eens, dit moet de zaligmaker zijn. God heeft naar ons omgezien. Ze herkennen Jezus als de verlosser. En daar gaat het dus om vanmorgen, gemeente. Het is niet alleen maar een oud verhaal van Jozef, maar het wil ons laten zien dat God in Christus naar mensen omkijkt. Je zou kunnen zeggen, God vertelt het verhaal verder. De cliffhanger van Jozef gaat niet alleen verder in Exodus, maar gaat ook verder in het Nieuwe Testament. Het kind in de kribbe is de vervulling van al Gods beloften. En in hem komt God tot ons. En hij ziet vandaag naar ons om, met alles wat er in ons leven is. En dan doet God in Christus zijn hart voor ons open. Herken je dat? Dan raakt het woord je hart. Dan merk je dat het over jezelf gaat. En zo was het ook bij Jozef. Hij herinnert hier aan de belofte die God gegeven heeft aan Abraham in Genesis 15. Want daar heeft God zijn verbond gemaakt. En daar heeft God het al gezegd. Je nageslacht zal in Egypte verdrukt worden, maar ik zal het verlossen. En als Mozes daar hierover spreekt, dan wordt hij een profeet. En u weet wel, profeten, die zeggen soms dingen waarvan ze zelf de reikwijdte niet eens kunnen bevatten. Want God is veel groter dan wij mensen ooit kunnen bedenken. God vervult in de loop van de tijd zijn woorden zelf en hij vult ze dan zelf in. En zo is het ook hier, Jozef voorspelt hier de uittocht uit Egypte. En die belofte van Abraham was meegegaan van vader op zoon. Isaac had hem meegedragen en naam Jacob. En toen Jozef zijn familie naar Egypte zag komen, toen wist hij het. We zijn hier wel in Egypte, maar we blijven er niet. We leven in een vreemd land, want ons echte land is thuis in Canaan. Daar zullen we de Heere dienen. Daar zal God ons zijn genade schenken. En meer had hij niet dan die belofte van God. Je leest nergens dat God aan Jozef nog een bijzondere openbaring heeft gegeven, of dat de Heere nog eens extra tot hem sprak. Hij moest het gewoon doen met die belofte van zijn voorvaderen. Maar hij vond daar ze nou vast. In dat verbond van God. Zo kon hij gaan sterven. En toen kon hij ook wat nalaten voor zijn familie. Je zou kunnen zeggen, toen droeg Jozef in het geloof die beloften van God over aan zijn familie. En dan laat je wat na, gemeente. Als een mens zo sterft, dat is me wat. Als je dan weten mag dat je zelf heen gaat in en met de toekomst voor je, dat je dat aan anderen door mag geven. Dat je kunt zeggen wie de Heere Jezus wil zijn voor je kinderen, voor je kleinkinderen, noem het maar op. Jozef zegt, maak je nou toch maar niet druk over de erfenis. Maar let op wat God ons geven wil. En daar gaat het toch om bij Advent. Want het zal bij u wel zijn zoals bij zoveel mensen en bij mij net zo goed. Je bent allemaal druk zo in die weken voor kerst. Je wil alles afronden en je werk moet klaar. En dan zegt de Heer, hou nou eens even stil vandaag. Weet je wel dat Jezus komt? Want hij is gekomen in Bethlehem, maar hij komt weer met de wolken om te oordelen de levenden en de doden. En zien we daar dan ook naar uit? Want dat is de grote dag van de verlossing. Zoals Israël uit Egypte verlost was, zo zal het gaan straks met alle die geloven op weg naar Gods toekomst. Het fundament ligt er, het werk is volbracht. En straks dan breekt voor ieder die gelooft dat grote kerstfeest aan, waar Christus alles zal zijn in allen. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien, schitterend in schoonheid en pracht. Nou, zo gaat Jozef heen. En hij laat ons zien wat het dus betekent om met God in het geloof te leven. Want dan ben je mens met een belofte. Dan ervaar je dat Christus naar je omziet. Dat hij je meeneemt naar zijn toekomst. En dan leer je verder kijken dan wat je voor ogen ziet. En dat is nu het geheim van het evangelie, gemeente. Daar vertelt God ons hoe de dingen er van zijn kant uitzien. Daar spreekt God ons over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komt. En dan zet hij heel ons leven in een ander licht. Kijk, wij zijn sterfelijke mensen, maar God is eeuwig. En hij wil dat eeuwige leven aan je geven in de Heere Jezus Christus. En dat is verlossing. Als je dat leert door het geloof, om met de catechismus te zeggen dat het je enige troost is in leven en sterven, dat je van de Heere Jezus Christus bent. Kijk, dat was voor Jozef hier in het Oude Testament diep verborgen in die belofte die God aan Abraham gegeven had. Want de kinderen hier in de kerk die weten meer over de Heere Jezus dan Jozef ooit beseft heeft. Je zou kunnen zeggen, het was bij Jozef allemaal nog als een bloem in de knop. En daarom heeft hij het vooral over het beloofde land. En heeft hij het over de verlossing uit Egypte. En daar heeft hij zich door het geloof aan vastgehouden. En in dat geloof is hij gestorven. Maar hoe weinig hij ook wist, in de kern is zijn geloof niet anders dan wat wij nodig hebben. Want hij spreekt van Gods genade. Hij zegt, God zal zeker naar jullie omzien. Nou, wie had dat om gevraagd? En wie had dat verdiend? En denk eens terug aan wat die broers allemaal aan Jozef gedaan hadden. Je leest ook dat ze daar zo tegen zijn sterven aan nog op terugkomen. En je leest nergens dat Israël zo'n vroom en zo'n godsdienstig volk was in Egypte. Integendeel, als je Exodus leest, dan lijkt alles erop te wijzen dat ze zich steeds meer gingen aanpassen aan de wereld om hen heen. Ze leefden in goossen alsof ze er altijd zouden blijven. En dat was een dodelijk gevaar. Want zo zou Israël tenslotte opgenomen worden in het Egyptische Rijk en verdwijnen. En dan zou die oude belofte van de Verlosser onvervuld blijven. En daarom wijst Jozef naar boven. En hij komt op één lijn te staan met al de profeten van het Oude Testament. En ik zie daarachter anderen komen, Zacharias en Elisabeth en Simeon en Anna. Jozef voorspelt, God zal verlossing geven. En straks zal het bij de komst van God om Israël uit Egypte te verlossen precies zo zijn als bij de geboorte van Christus. Bijna niemand verwacht het. Het lijkt totaal uitzichtloos. Het lijkt een verloren zaak. En toch komt de Heere. En hij ziet naar ons om. Daar zingen we van op kerst. Van die trouw van God. Want God doet zijn werk op zijn eigen manier. En hij komt als een verrassing. Hij daalt tot ons af op momenten dat we hem niet zouden verwachten. Oh, wat is dat toch geweldig dat God zo naar ons omkijkt. Dat hij er voor je zijn wil. In de kruispunten van je leven. Dat hij je niet alleen laat in al de dingen die je meemaakt. En dat hij je niet alleen laat in je diepste nood. Hoe word ik verlost van al het kwaad, van al mijn zonden? Hoe wordt het goed met God? Wel, zegt de Heere, daarvoor heb ik mijn kind gegeven. En ik heb hem in de kribbe gelegd, opdat u leven zou. Ik heb naar je omgezien. En ik kijk naar je om. En ik neem je bij de hand om je op mijn weg te leiden. En dan zoekt hij je op en hij geeft je ruimte in je hart en hij geeft je troost in het verdriet en kracht in het geloof. En hij leert je dus ook wie je bent van jezelf en wie hij voor jou zijn wil. Dat er vergeving en nieuw leven is in de Heere Jezus Christus. En dan breekt hij gemeente door allerlei twijfels en vragen heen, dwars door de strijd van je leven. God zal het zeker doen, zegt Jozef. Hij is er vast en zeker van overtuigd. Wel, zo werkt God toch. Als de Heilige Geest in je hart komt, dan ga je opeens zien dat de Heere jou bedoelt. Dat het over u gaat. En dan valt het woord voor je open. En dan laat de Heere zien waar het heen gaat met je leven. Dan neemt hij je mee naar de Heere Jezus Christus, naar dat kind van Bethlehem. En als je voor hem je knieën buigt, dan leer je toch wat werkelijk verlossing is. Vergeving van zonden, nieuw leven bij hem vinden. Nou, daar spreekt Jozef ook van, verlossing. God zal zeker naar jullie omzien en je uit dit land laten trekken. Naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Jozef zegt, de toekomst ligt bij God. En denk dan aan wat hij beloofd heeft. Want straks komt de tijd dat je God zult dienen naar zijn wil. En dat de Heere wonderen aan je zal doen. Je leeft nu in een vreemd land. En het mag dan nog zo mooi lijken, het blijft vreemd. En Israël zou daar wel snel achter komen als Jozef overleden is en een andere farao komt. Dan worden ze verdrukt, dan wordt het een gevangenis voor hen. Maar voordat het zover is, krijgen ze al een belofte mee. Jozef wijst hen de weg om overeind te blijven in alles wat ze meemaken. God zal je doen trekken. Dat heeft hij onze vaders beloofd. En dan schijnt op het sterfbed van Jozef die oude belofte in het volle licht. Wie dacht er nog aan Israël? Ieder die daar net als Jozef door het geloof bij leefde, die wel. Zoals later de ouders van Mozes, dat waren zulke mensen die daarbij leefden. Want die wisten het, we wonen hier wel, maar we zijn hier niet thuis. Ons vaderland is Canaan, het land van de belofte. En Jozef zag uit naar dat beloofde land. Merkwaardig eigenlijk, want in dat land Canaan had hij niks als ellende meegemaakt. En dat viel nu allemaal weg als hij dacht aan wat God in dat land zou doen. Hij hunkerde naar de vervulling van de belofte van God. In u zullen al de volken gezegend worden. En zo vallen hier die belofte van het land en de belofte van de zaligmaker samen. Later wordt dat beeld scherper. Later gaan we zien dat God in Christus redding geeft. Maar ook dan is het verbonden met Canaan. Want Canaan is het beeld van de toekomst die God geeft. Advent wijst daarheen. En als je de Heere Jezus hebt liefgekregen door het geloof, dan gaat dat woord trekken naar je hart. Dan ga je uitzien naar de verlosser die komt. Maar dat is niet vanzelfsprekend, gemeente. Laten we dat ook maar gewoon tegen elkaar zeggen. Israël kreeg het pas nodig toen het verdrukt werd in Egypte. En zo gaat dat vaak ook. Want wees dan maar eerlijk, als je gewoon in de dagelijkse dingen zit, zo van deze tijd, dan heb je het zo druk. Dan is er zoveel te doen. En dan opeens, dan komt dat woord. En dan zet God je stil. En dan kan het ook zo zijn dat je juist in de strijd van het geloof gaat uitzien naar de toekomst die wacht. Daarom laat hij ons dat ook in de adventstijd horen. Hij wil ons wakker schudden. Hij roept ons tot bekering als we nog zonder hem leven. En hij ziet naar ons om als we zwak zijn. Als we achterblijven op de weg van het geloof. Als we van die twijfelaars zijn, net als Zacharias ook was. En daarom komt hij niet alleen met het woord, maar geeft hij ons ook nog wel een teken. Wat zal het teken zijn, zei Zacharias. Wel, zei de heer Engel, je zult stom blijven. Maar bij Jozef is er ook een teken. Want hij sterft en dan gebeurt er wat bijzonders. Dan vraagt hij niet dat ze net als vader Jacob hem zullen begraven direct na zijn dood in Canaan. Want dan wordt Jozef, jongens en meisjes, als een farao in een prachtige stenen kist gelegd, een sarcofaag. Als je naar Leiden gaat, naar het Museum van Oudheden, dan kun je daar een heleboel van dat soort dingen zien. Van mummies en prachtige sarcofagen, van die grote kisten waarin de mensen in Egypte vroeger werden begraven. Nou, zoiets gebeurde ook met Jozef. Misschien ook wel een beetje omdat hij zijn familie niet in moeilijkheden wilde brengen, want hij was toch de onderkoning. Maar ik denk dat het toch anders was. Die kist die daar bleef met dat gebeente van Jozef, dat was een teken voor Israël. Dat herinnerde hen aan de belofte van God. Ze zouden verdrukt worden, ze zouden uitgebuit worden. Ze waren straks geslagen door de Egyptenaren. En het zou erop lijken dat ze helemaal vernietigd zouden worden door de farao. Maar hoe moeilijk het ook zou worden, altijd stond daar ergens die kist van Jozef. En we weten niet hoe die al die tijd bewaard is gebleven. Maar ik kan me denken dat ze juist in de verdrukking, en ieder die gelooft, aan die kist gedacht hebben. En dat werd voor hen een teken van hoop. Ze zaten midden in de ellende. Maar als ze naar die kist keken, dan wisten ze het. Het wordt Advent. God komt om ons te verlossen. En dan kwam die oude belofte van Jozef weer boven. God zal zeker naar jullie omzien. Al is het nog zo donker. De Heere komt. En dat hebben ze nooit meer vergeten, gemeente. Heel merkwaardig als ze dan Egypte uitgaan. En dat volk uittrekt met alles wat ze hebben. Dan staat het er precies bij. En ze namen de kist met Jozefs gebeente mee. En die hebben ze 40 jaar door de woestijn gedragen. En tenslotte wordt Jozef in het beloofde land begraven. Dan is hij aangekomen in het land van de rust. En dan heeft God zijn belofte vervuld. En dan denk ik, hoe moet je dat nou verder, daar nog een lijntje naar ons leven in vinden? Nou, ik zal toch proberen. Want wij leven tussen de eerste en de tweede komst van de Heere Jezus. Advent zegt niet alleen maar, hij is gekomen in Bethlehem. Maar Advent zegt ook, hij komt om straks om te oordelen de levenden en de doden. Hij heeft het beloofd. Ik kom weer tot u. En tot die tijd. Dan hebben we het woord van God. De beloften van zijn verbond. En als je dat nou zeker wil weten, dan onderstreept God dat in een teken. Het teken van de doop en het teken van het avondmaal. We vieren avondmaal totdat hij komt. En elke keer als die beker rondgaat en het brood, dan denken we daaraan. Dan worden we meegenomen naar het kruis van Golgotha. En naar het open graf van Pasen. En dan zegt de Heere, daar heb ik het naar je omgezien. Daar heb ik mijn bloed gestort. En tegelijk wijst hij ons vooruit. Ik heb grotelijks begeerd, zegt hij, dit avondmaal met u te vieren. En totdat ik kom, want ik zal niet meer drinken van die wijn, totdat ik in het koninkrijk gekomen zal zijn. Het is Advent. Nog even, en dan wordt het kerstfeest. De toekomst wacht voor allen die de verschijning van Christus hebben lief gehad. Ziet u er ook naar uit? Jozef leeft erbij. Hij sprak erover. En toen de tijd er was, toen legde hij zijn hoofd erop neer. En dat is nu leven van Advent. Als mensen onderweg, door het geloof, je kracht vinden in wat de Heere beloofd heeft. Hoe is het met uw hart en met het jouwe? De tekst is als een cliffhanger die je meeneemt naar wat komt. De Heere roept u. Hij zegt, wend u tot mij en wordt behouden. Nog heel korte tijd, zegt Hebreeën. En hij die komt zal komen en niet uitblijven. Het lied zegt, verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de vorst op aard, die God zijn volk zou geven. Ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart. Amen. We gaan samen danken en bidden. We willen in de voorbeden denken aan mevrouw Filippo, haar man en kinderen, aan de langdurig zieken. En we willen danken voor de geboorte van zus van S. Laten we samen bidden. Aan uw verbond dat van geen wankelen weet, zongen we zo even. Daar hebt u aan gedacht. Wie dacht eraan op deze wereld? U bracht het zelf in herinnering. U leerde mensen ervan leven, door de eeuwen heen. Mensen die daarbij geleefd hebben en daarbij gestorven zijn, uitziende naar de komende verlosser. Mensen ook door de eeuwen heen daarna, die na zijn eerste komst heen gingen in het vaste vertrouwen op hem en op zijn volbrachte werk. Mensen ook in deze tijd die u laat uitkijken naar hun toekomst, de toekomst die u belooft aan ieder die gelooft. En dan mogen we ons verbonden weten met dat Oude Testament, met Jozef die door het geloof daarvan heeft getuigd. En mag het ook voor ons gelden, dat als wij leven in uw dienst, dat we dan mensen zijn met een toekomst. Het kan door verdrukking en door moeite en strijd heen moeten, maar het einddoel ligt vast. Daar gaat u nooit meer van af, want wat u beloofd hebt, dat zult u vast en zeker doen. Leer ons daaruit leven, Heere, om te rusten op die vaste belofte van u in de Heere Jezus Christus, zodat we de zekerheid niet in onszelf zoeken, in wat wij hebben en kunnen en kennen, maar dat we het mogen zoeken in hem, wiens werk volbracht is, in hem in wie u zelf uw woord ten slotte tot in het uiterste vervullen zult. Neem weg alles wat niet was naar uw wil ook in deze dienst. Vergeef onze zonden, maar zegen het goede. Geef onze gezegende adventstijd, dat we heen mogen leven naar het kerstfeest. Mensen onderweg, maar geef dan bovenal als mensen met een toekomst, dat het licht van het kerstfeest als het ware de voorbode is van dat grote licht dat eenmaal opgaat en dat nooit meer donker zal worden. Heere God, zo dragen we elkaar aan u op, heel de gemeente. We bidden u voor haar predikant, we bidden u voor de kerkenraad, voor allen die een taak hebben in de gemeente. Wat bent u toch trouw dat u doorgaat met uw werk. Wil ook hier dan uw zegen geven en uw sporen trekken door de kracht van uw Heilige Geest. We bidden voor de zieken, de langdurige zieken. We bidden dat u hen nabij wilt zijn en ondersteunen. Gedrenk mevrouw Filippo, ondersteun en sterk haar, dat ze daar ook haar houvast in mag hebben en dat dat achter zal blijven voor mannen en kinderen, dat u uw woord voor vervult en dat dat werk van de Heere Jezus Christus genoeg is tot in eeuwigheid toe. Heere, u bent een God die aan de ene kant het leven naar het einde gaat, ook weer nieuw leven geeft. Wat is dat toch heerlijk, van generatie op generatie. En daarom danken wij u voor de geboorte van zus van S. En wij bidden van u, en wil die ouders en ook de kinderen in dat gezin uw zegen schenken. Geef dat ze ervaren mogen dat u als die God van het verbond naar hen omkijkt. En dat ze zo ook als ouders hun kinderen voor mogen gaan in uw dienst. Zegen hen, stel ze tot een zegen en aanvaard onze dank voor alles wat u gegeven hebt. We bidden voor de kerk waarin we leven mogen. En we bidden u om wijsheid voor allen die daar leiding in geven. We bidden dat u ons als gemeenten in heel ons land samen wilt brengen in het geloof in de Heere Jezus Christus, in het samen buigen voor uw woord en daaruit leven. We bidden voor al het werk in uw koninkrijk van zending en evangelisatie. Dichtbij en ver weg, wees met de jongeren en geef hen uw zegen. Heere God, gedenk uw volk Israël, gedenk de volken rondom. Wil de vrede gebieden, dat als het straks kerstfeest wordt en de liederen van vrede gaan klinken, dat het dan ten diepste zo mag zijn dat de volken samen met Israël buigen voor die zaligmaker die u hebt gegeven. Geef wijsheid en inzicht aan onze regering, ons koninklijk huis. Wil zijn aan met alle die verantwoordelijkheid hebben in deze wereld. Een wereld met geweld, een wereld met gevaar. Soms komt het heel dichtbij, maar geef dat we dan mogen schuilen bij u. Heere, zie naar ons om en wil ons gedenken naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Aanvaard onze dank en wil ons gebed verhoren uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen nog zingen uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. Psalm 98, het vierde vers. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.